NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Naïda Aurangzeb.
Goedenavond en welkom. Tot 8:30 is dit Bureau Buitenland. En vanavond maken we een rondje om de wereld. In Zuid-Korea de grootste demonstratie sinds de revolutie in 1987. En vrede in Colombia, maar dan nu wel echt. En handel uit Afrika. Twitter mee, @BBVPRO. We beginnen met Bulgarije. Het land kiest voor een uitgesproken pro-Rusland-president. De 53-jarige Rumen Radev wint met ruim 60% van de stemmen de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Centraal- en Oost-Europa-correspondent Jenne-Jan Holtland van de Volkskrant aan de telefoon. Goedenavond, Jenne-Jan.
Goedenavond.
Hi, je bent net terug uit Bulgarije. Deze oud-legercommandant, hij wil de banden met Moskou aantrekken. Is dit ook de belangrijkste reden dat hij überhaupt heeft gewonnen?
Nee, zo moet je dat denk ik niet zien. Je moet je voorstellen dat beide kandidaten, zowel Radev als zijn tegenkandidaat Tsageva, campagne heeft gevoerd op het verlichten van de sancties tegen Rusland. Dus beide kandidaten hebben dat gedaan. Dat heeft Radev niet per se onderscheiden. Ik heb meer het gevoel gehad in Bulgarije de afgelopen dagen dat mensen het als een proteststem ook zagen. Die Radev profileerde zich als een meer onafhankelijk kandidaat. En mensen hebben een proteststem tegen de zittende regering willen geven eigenlijk.
Ja, en wat was hun protest tegen die zittende regering?
Nou, wat je ziet is dat, kijk, Bulgarije kampt natuurlijk met heel veel corruptie. Dat is al heel lang zo. En het sentiment is dat deze regering daar te weinig aan heeft gedaan de afgelopen tijd. Ja. En daar is een campagne op gevoerd, ja.
En nou zegt die Rumen Radev, die de tweede ronde van die presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Wat zegt hij nou precies? Hoe gaat hij die relatie met Moskou aantrekken? Wat gaat hij precies doen?
Nou, hij heeft een aantal dingen gezegd tijdens deze campagne die gewoon opvallend zijn. Dus ik noemde al die sancties. Daarvan zegt hij van, goh, daar moeten we naar gaan kijken of we die niet moeten verlichten of gewoon een eind aan moeten maken. Hij zei zelf een keer, dat was wel aardig, eurofiel hoeft niet te betekenen Russofoob. Dus een soort middenweg tussen Europa en Rusland. Hij zei ook over de Krim, daar wappert nu eenmaal de Russische vlag. En daar moeten we ook niet te zwaar aan tillen, de annexatie van de Krim door Rusland. En dat is nogal een contrast met de vertrekkende president, Plevin Aliyev, die er nu nog zit. Die altijd uitgesproken pro-westers was in zijn toespraken.
Ja. Toch, Jenne-Jan, die verkiezingen van Bulgarije die staan niet op zichzelf. Hè? Want ook in Moldavië is een pro-Rusland kandidaat verkozen. Wijt er nu een nieuwe wind door deze uithoek van Oost-Europa? Kunnen we dat zo stellen?
Nou, dat is misschien wat al te grof gezegd. Ik denk dat je zeker een ontwikkeling ziet in een heel aantal landen in deze regio. Denk ook aan Polen, dat waar ik zelf woon nu en waar men kiest voor een confrontatiekoers met de Europese Commissie bijvoorbeeld. Maar ik moet wel erbij zeggen, Bulgarije is een beetje een ander land in die zin dat er historisch gewoon hele goede relaties zijn met Rusland. Dat vindt de bevolking ook heel belangrijk. En het is ook helemaal niet ondenkbaar dat er nu om dat electoraat een beetje tevreden te stellen, dat er daarom ook zo aangedrongen is op een wat betere relatie met Rusland. Dus Bulgarije is in de regio gewoon heeft een wat andere dynamiek. Dus past misschien niet heel goed verder in die trend. Staat gewoon op zich.
En die Rumen Radev, heeft hij nou ook straks voldoende macht om de buitenlandkoers van zijn land te bepalen? Of kan hij nu wel van alles roepen, maar als je kijkt naar daadwerkelijke macht, valt het mee?
Nou, meer dat laatste. Kijk, hij is de president in Bulgarije is een grotendeels ceremoniële functie. Dus hij is het gezicht naar buiten toe. Dat betekent niet dat het onbelangrijk is, hoor, wat hij zegt. Hij kan in toespraken natuurlijk de brede lijnen uitzetten. En hij mag interim regeringen benoemen. En dat is wel belangrijk, dat zie je op dit moment ook. Vanmiddag was Radev in overleg met de nog zittend president. En hebben ze besloten dat ze samen de interim regering in Bulgarije gaan benoemen. Dus hij heeft wel degelijk, in indirecte zin wel degelijk macht om het een en ander voor elkaar te krijgen, ja.
Oké, goed. Dankjewel, Jenne-Jan Holtland. Ja, wat horen we hier? Nou, die vraag ga ik stellen aan Remco Breuker, Korea-specialist aan de Universiteit van Leiden. Goedenavond, meneer Breuker.
Goedenavond.
Wat hoorden we hier?
Ja, eigenlijk een ouderwets protestlied in een heel modern jasje gestoken. Dat oproept, dat Zuid-Koreanen oproept om tegen de president. Of de president eigenlijk weg te stemmen uit het Blauwe Huis.
En een protestlied, niet zomaar van de eerste de beste protesten.
Nee. Ja? Het is gemaakt door drie van toch wel de grootste artiesten die Zuid-Korea heeft. Die alle drie ook op een zwarte lijst blijken te hebben gestaan. Die door onder deze president is vervaardigd. En dit is hun reactie.
Ja, want u zat, meneer Breuker, 2 weken geleden ook bij ons in de uitzending. Zuid-Korea, ja. De president Park Geun-hye, die zij kwam in het nieuws vanwege haar beste vriendin, schandalen rondom haar beste vriendin en informatie die zij als president zou hebben uitgelekt aan die vriendin. Intussen 1 miljoen demonstranten de straat op in Zuid-Korea. Het grootste aantal sinds de revolutie in 1987. Nou, is er gezegd, er komt een onderzoek. Er is een onderzoek aangekondigd, hè, naar die vriendin en nou ja, die relatie tussen die president. Ja. Hoe staat het met dat onderzoek?
Ja, dat gaat heel goed. De vriendin in kwestie zit in de gevangenis en wordt ondervraagd. De president wordt zelf morgen of overmorgen aan de tand gevoeld door speciale onderzoekers van het ministerie van Justitie. En de ene na de andere prominente Koreaan rondom de president, die valt eigenlijk om. Die blijkt toch geïmpliceerd te zijn op de een of andere manier. Er zijn eigenlijk hele rechtschapen politie-rechercheurs die wiens taak het was om corruptie op te sporen en tegen te houden. Die dat hebben gedaan, die zijn verleden een paar jaar terug in de gevangenis verdwenen. Dus het is een enorme beerput die wordt opengetrokken.
Ja, want de reden dat die mensen nu 2 weken na het eerste schandaal zo massaal de straat op gaan, is omdat er nog meer schandalen aan het licht zijn gekomen. Wat is er nu nog meer duidelijk geworden?
Ja, nee, het houdt niet op. Het is allemaal natuurlijk met elkaar verwoven, denk ik ook. Maar wat nu ook blijkt is dat de grote bedrijven, dan moet je toch echt denken aan bedrijven als Samsung en LG, die zijn eigenlijk gechanteerd door deze beste vriendin van de president, om vooral veel geld over te maken naar stichtingen die ze zelf in beheer had. En dat gaat om tientallen miljoenen. En zo elke dag als ik de krant opensla, de Zuid-Koreaanse krant, is er wel weer een nieuwe verwikkeling. Dus er is voorlopig nog geen einde aan dit schandaal, ben ik bang.
Maar die mensen hebben zich ook laten chanteren? Of hadden ze zelf ook iets te winnen?
Ja, nou ja, kijk, als je inderdaad dit geld overmaakt, dan sta je in de goede gunst bij de machthebber. En dat is voor een groot bedrijf natuurlijk ook wat waard. Het is voor hen denk ik een hele rationele zakenbeslissing geweest. Wat doen we? Wat is het beste? Maar goed, dat is allemaal nog niet bekend, want er zijn wel verhoren geweest, ook van de bedrijven in kwestie die hebben meegedaan. Maar de inhoud van die verhoren is nog niet vrijgegeven.
Ja, en als je kijkt, hè, want er is gekeken naar de president, van hoe populair is ze nog. Een populariteitscijfer van 5%, het laagste dat een Zuid-Koreaanse president ooit heeft gehad. Dan zou je toch denken, dan treedt ze af.
Ja, dat zou je denken. En dat denkt heel Zuid-Korea zo'n beetje. Vandaar dat er echt 1 miljoen mensen in het centrum waren. Ik heb sinds, zelfs met de World Cup, wereldkampioenschap voetbal in 2002, heb ik niet zoveel mensen bij elkaar gezien in het centrum van Seoul. Zelfs haar eigen partij is haar al lang afgevallen. Iedereen wil dat zij opstapt, maar het ziet er niet naar uit dat ze het zal doen.
En wat gaan die demonstranten dan doen? Als ze dus toch niet van plan is om af te treden?
Nou, dan, ze kan nu natuurlijk aftreden. Ze kan afspreken om op een bepaald moment af te treden en de macht rustig over te geven. Dat lijkt me de beste oplossing. Of als dat niet gebeurt, dan wordt er een zogenaamde impeachmentprocedure in gang gezet. Wat een van haar voorgangers ook is overkomen. Die heeft het overleefd. Zij zal het niet overleven, denk ik.
Ja, en nou, als je bij 1 miljoen demonstranten, dan vraag ik me af, de demonstranten in Zuid-Korea, zijn het vredige demonstraties?
Ja, vroeger waren demonstraties in Zuid-Korea vaak heel gewelddadig. Studenten tegen de oproerpolitie. Dat is tegenwoordig meestal niet meer zo. Soms nog wel. Maar dit was een demonstratie waar iedereen met zijn gezin en zijn kleine kinderen naartoe ging. Het is vrij ongelooflijk dat er 1 miljoen mensen in het centrum van Seoul hebben gedemonstreerd om iets wat heel erg belangrijk is. En dat er helemaal niks is gebeurd qua incidenten. Heeft er ook mee te maken dat de burgemeester van Seoul de poorten wijd heeft opengezet. Want hij is misschien, hij aast op de plek van de president eigenlijk.
Aha, kijk, het wordt spannender, het verhaal. We wachten het af. Kijken of de demonstranten winnen of de president Park Geun-hye. Dankjewel, Remco Breuker. Ja, dan gaan we nu naar Afrika. Handel van Afrika naar Europa. Meestal betreft dat grondstoffen en geen eindproducten. Twee studenten, internationale betrekkingen, zijn een bedrijf gestart dat kleding in Afrika laat maken en hier verkoopt in de pop-up store Afrique, om precies te zijn. En dat zie je niet vaak. Rick Telhaas die ging op bezoek in de winkel in de Amsterdamse Pijp.
Kijk, hier was ik naar op zoek. De pop-up store van Afrique hier in Amsterdam. Tijdelijke winkel dus. Ik heb een afspraak. Dus even kijken of ze binnen zijn.
Hallo.
Hi.
Hi, Kars Gerrit. En dit is Sivan Bremhaar.
Ja, Sivan Bremhaar. Hallo.
Het is heel druk in de winkel.
Ja.
En een pop-up store, waarom pop-up?
Nou, omdat we zijn een startend bedrijf en we kijken of dit ook een optie is voor permanent. Maar we, het is ook een investering natuurlijk. Dus je moet wel zien of dat het ook echt waard is.
Startend bedrijf met kleding.
Ja, we maken kleding. Het wordt handgemaakt in Rwanda. De prints kopen we allemaal in Oeganda. Dus het zijn allemaal Afrikaanse printstoffen.
De stoffen, ja.
De stoffen, ja. En we wilden heel graag met die stoffen werken, omdat we juist dat hele Afrikaanse beeld wilden laten zien.
Ja, het is nogal uitbundig, hè?
Ja, heel kleurrijk.
Extravert, zou ik zeggen.
Echt iets anders. Mensen herkennen het gelijk als Afrikaans. Ja. En dat is ook wat we wilden. Want we wilden juist die mooie kant van Rwanda en van Afrika laten zien. Iets wat mensen nog niet kennen. Dus echt goede kwaliteit, mooie items die hier ook zou willen dragen.
Ja, slaat het wel aan bij de sobere Hollander met zijn grijze...
Het gaat langzaam. Ja. We zijn al een tijdje bezig en mensen moeten echt wennen. Maar we merken wel dat mensen... Ja, het groeit.
Wat bromt Kars?
There is growth.
Oké, er is groei.
Er is groei.
Ja, dus ik merk ook de laatste tijd wel meer zelfs dat er gewoon mensen binnenkomen en ik neem gewoon twee blazers mee. Mannen.
Mannen?
Ja, dat is natuurlijk wel bijzonder.
Hollandse mannen.
Hollandse mannen, ja.
Oh jee.
Ja, net nog.
Hoe zijn jullie met dit bedrijf begonnen? Waarom?
Kars en ik, we hebben allebei iets met internationale betrekking gestudeerd.
Ja.
En tijdens onze master zaten we allebei in Rwanda. Ik voor onderzoek, Kars voor stage bij de ambassade.
Ik denk niet dat je dit droeve ogen had toen je ging studeren.
Nee, helemaal niet. Ik denk dat we allebei ook wel bij de NGO's wilden werken. Bij de, misschien niet per se goede doelen, maar bij de VN, buitenlandse zaken.
Kars? Soort,
ja, dat was mijn idee. Ik had nooit gedacht dat ik nu in de mode actief zou zijn.
Oh, je noemt het mode. Het is geen handel.
Nee, het is mode. Oh. Het is... is niet alles handel.
Ja. Maar wat had je wel voor ogen toen je naar Rwanda ging?
Nou, ik heb stage gelopen op de ambassade in Rwanda. Dus ik had eerst voor ogen dat ik de diplomatieke wereld in zou gaan. Na die stage liet ik dat idee een beetje varen. En toen heb ik Sivan weer opgezocht en hebben we bedacht van nou, dan gaan we zelf. Want ik wilde heel graag in Afrika aan de slag.
Waarom? Wat trekt er zo?
Ja, dat is een gevoel. Ik weet niet hoe je dat... Ik vind het een prachtig continent. The way of life vind ik ook lekker. Niet dat gejaagde, we moeten elke dag. Nou, ik hou daar wel van.
Ja. Dat internationale betrekking, hè, dat is echt, nou ja, dat is academisch kun je dat doen. Of in de diplomatie, of nou ja, misschien in het ontwikkelingswerk, NGO. Maar het is allemaal een beetje van uit een soort superieur gevoel van...
Ja, kijk, de traditionele manier van ontwikkelingssamenwerking... Die gaat, denk ik, echt verdwijnen. Er zijn nu al zoveel studies gedaan... Dat handel de manier is om duurzame ontwikkeling tot stand te brengen. En handel is in essentie altijd een hele gelijkwaardige relatie. Zij hebben iets wat wij willen en wij hebben iets wat zij willen. En dat is een hele gelijkwaardige relatie. En daar zit dus niet dat superioriteits... gevoel in van wij gaan jullie wel even vertellen hoe het allemaal moet. En dat vind ik mooi aan Afrika.
Mag ik u even wat vragen?
Ja.
U heeft wat gekocht?
Ja.
Wat?
2 bloesjes.
En wist u van de winkel hier? Of?
Het viel mij op toen ik er langs fietste van... hey, daar staat iets anders in de etalage.
Ja.
En daarom ben ik teruggekomen. Ik dacht, ik moet even weten, even kijken wat dit is.
Ja. En het feit dat die dingen ook echt in Rwanda worden gemaakt?
Dat vind ik ook heel belangrijk.
Ja.
Ontzettend belangrijk. Dat is een reden waarom ik iets koop eigenlijk.
Ja.
En ik denk van ja, hier proberen we wel op een andere manier... met elkaar om te gaan in de wereld. Dus dingen daar laten maken, hier. Dus nou ja... Voor mij speelt het allemaal wel mee. Maar ik vind het ook heel mooi. Anders, anders zou
gelukkig
ik niet,
maar.
Nee, anders zou ik het niet doen.
Ja.
Dus het is wel een combinatie van ja, mooi en anders en goed.
Ja. Ja. Oké, veel plezier ermee.
Ja,
bedankt.
Ja.
Mooie, goede spullen in de pop-up store Afriek. U hoorde een reportage gemaakt door Rick Telhaas.
Bureau Buitenland. Met Naida Aurangzeb.
Dit weekende zijn de regering en rebellenbeweging FARC in Colombia een nieuw verdrag overeengekomen om een einde te maken aan 52 jaar gewapend conflict. De eerdere versie was vorige maand door de bevolking weggestemd. Wat is er veranderd en zijn de veranderingen voldoende om de tegenstanders tevreden te stellen? We praten erover met collega en Latijns-Amerika-deskundige journalist Edwin Koopman. Hi Edwin.
Hi Naida.
Edwin, binnen één maand een nieuwe versie. Dat is toch best snel gegaan?
Ja, heel snel. Veel sneller dan iedereen dacht. Maar Santos, de president, die had natuurlijk heel haast. Hè. Je hebt een land dat zit te wachten op vrede. Guerrilleros die half ontwapend staan te wachten met hun wapens om het in te leveren. Dat brengt een hoop onzekerheid met zich mee. Niemand wist eigenlijk waar hij aan toe was. En het gevaar is dan dat zoiets maar blijft slepen. Ze hebben 4 jaar onderhandeld over die eerste versie. En als het dan weer een paar jaar zou duren, dan zou ten eerste zijn termijn natuurlijk voorbij zijn. Maar ja, daarnaast zou er weer nieuwe onrust kunnen ontstaan. Dus hij had haast. En hij had ook 3 hele concrete deadlines. Namelijk als hij na 23 november pas klaar zou zijn met de nieuwe versie, dan zou dat niet meer langs het congres kunnen voor de kerst. Dan wordt het weer volgend jaar veel te laat. Nou ja, daarnaast had hij natuurlijk die Nobelprijs. Hè? Hij heeft de Nobelprijs gekregen voor dit hele proces. Maar ja, toen liep het fout met dat referendum. En hij moet 10 december die prijs op gaan halen. Ja, beetje raar als het akkoord er niet meer is. Dus hij wilde heel graag ook met dat akkoord onder zijn arm naar Oslo. En dan is er vorige week eigenlijk nog wel weer een nieuwe deadline bijgekomen. Namelijk, daar heb je hem weer, Donald Trump. Die natuurlijk in januari de president van Amerika wordt. En nou ja, het ziet er naar uit dat Trump niet de backing, de steun gaat geven aan dit proces die Obama al die jaren heeft gegeven. En dat zou toch heel lastig zijn als je nog verder moet onderhandelen. De Amerikanen hebben achter de schermen echt wel veel gedaan om dit zover te krijgen. En dat zou dan verdwijnen. Dus er waren hele concrete data. En daarom heeft hij er flinke vaart achter gezet.
Heeft hij snel doorgewerkt.
Ja.
Nog even om ons geheugen op te frissen, Edwin. Wat was nou het probleem met dat vorige akkoord dat weggestemd is?
Ja, nou op zich was het een redelijk gebalanceerd akkoord met concessies van beide kanten, van de FARC en van de regering. Maar ja, toch ging meer dan de helft van de bevolking, heel krappe meerderheid, maar toch tegenstemmen. Veel bezwaren kwamen van de stedelijke middenklasse. Die vonden dat de FARC er te goed van afkwam. Hè. Die wilden dat de FARC zwaarder gestraft zou worden. Ze hoeven de cel niet in. Nou, dat was al een groot bezwaar. Verder had je de ondernemers en rechtse politici onder leiding van ex-president Alvaro Uribe. Die heeft flink van de toren geblazen. Die vonden dat die waren bang voor economische represailles en voor dat speciale tribunaal dat is opgericht bij het vredesakkoord. Want ondernemers en politici moesten ook verschijnen voor dat tribunaal als ze werden verdacht van linken met paramilitairen. Nou ja, dat hebben heel veel van die achterban, van die vrienden van Uribe. Dus die waren bang daar ook bij betrokken te raken. Nou, dus die waren tegen. En dan had je ook nog een belangrijke rol voor de kerk. De kerk was ook tegen. Die vonden dat het, even kort gezegd, te progressief, te emanciperend was. In termen van de homo-erkenning van homorechten, de rol van de vrouw enzovoort. Nou ja, dat alles bij elkaar heeft toch ervoor gezorgd dat de meerderheid net tegen was.
En die nieuwe versie, wat is daar dan nu concreet in veranderd?
Nou, Als je dan kijkt, wat ze hebben het net gepubliceerd, net vanochtend. De FARC die heeft toch wel weer nieuwe concessies moeten doen. Ze konden natuurlijk ook niet anders, want ze zitten daar in Havana. Ze willen niet terug naar de jungle, dus stonden eigenlijk met hun rug tegen de muur. Er wordt wat geld afgepakt van ze. Ze moeten dus aantonen wat ze hebben, wat hun bezittingen zijn. Dat geld wordt ter beschikking gesteld van de slachtoffers. Heel goed, zou je zeggen. Maar wat dan weer minder is, is dat inderdaad die ondernemers, dan hebben we het met name over grootgrondbezitters, maar ook kapitaalkrachtige figuren die in het verleden wel degelijk paramilitaire groepen hebben gefinancierd. Ja, die worden, als het hele niet hele extreme misdaden zijn die ze zelf hebben gepleegd, hoeven niet meer voor het vredestribunaal te verschijnen. Komen dan gewoon weg met die normale justitie. Verder is het vredestribunaal ingeperkt in macht. Dus ze mogen nog maar 10 jaar rechtspreken. Dus alles wat daarna komt, is verloren. En ze mogen alleen maar de eerste twee jaar mogen ze zaken aannemen. Dus alles wat daarna komt, zal ook justitie missen. Dus dat zijn toch wel een paar dingen die de Colombiaanse elite, zou je kunnen zeggen, eruit heeft gesleept.
Ja. En gaat de FARC nu ook langer de gevangenis in?
Nee, dat is een goede vraag, want dat was natuurlijk het bezwaar van de stedelijke middenklasse. Nee, dat is. Santos heeft dat in zijn lange toespraak nog toegelicht. Hij zegt, ja, dat is een ding, wat hebben we er niet van kunnen maken. Zover hebben we niet kunnen komen. En hij zei erbij, ja, kijk naar andere vredesprocessen in de wereld, in Zuid-Afrika, Noord-Ierland, maar ook in Colombia zelf, is eigenlijk de deelname aan de politiek een voorwaarde altijd om wapens in te leveren. Als je dat gaat afpakken, ja, dan gaan ze de wapens niet inleveren. En dat klopt ook. De FARC zou dat niet geaccepteerd hebben. Heel veel gepikt, maar dit zouden ze niet pikken. En celstraf, nee, er is wel duidelijker, concreter gemaakt wat ze moeten doen in termen van taakstraf, hè, want ze krijgen taakstraffen. Op welke moment ze op welke plek moeten zijn, dat die gebieden waar ze dan moeten blijven, wordt gelimiteerd. Maar celstraf is er niet uitgekomen.
Ja. Nee. Als je dat zo bij elkaar optelt, hè, dus die Colombiaanse elite, die krijgt haar zin, al die mensen die wel of niet, hè, op een bepaalde manier met die paramilitairen betrokken waren, die gaan niet de bak in, worden niet vervolgd. Het straffeloosheid toegenomen met dit akkoord. Kan je dat zo stellen?
Dat kun je wel stellen. Dat is eigenlijk best vreemd. Want als je naar het discours kijkt van Uribe, voor dat referendum, dan was het, ja, we moeten meer straffen uitdelen. Het is eigenlijk te straffeloos, dit akkoord. Als je dan kijkt wat er uitgekomen is, dan is het juist meer straffeloosheid. Ja. Dat is zo. En de vraag is natuurlijk of daar die stemmers blij mee zijn. Maar tegelijkertijd, hun wordt niks meer gevraagd. Kijk, het woord is aan de politici. Mm-hmm. En Uribe, ja, die heeft in een eerste reactie zich nog voorzichtig opgesteld. Luister maar even wat hij zei.
Gaan we doen.
He pedido al presidente de la república que los textos que anuncian de La Habana que sean puestos en conocimiento de los voceros del no y de las víctimas, quienes los estudiarán en breve tiempo y expondrán cualquier observación o solicitud de modificación en nueva reunión con el equipo negociador del gobierno.
Ja, dit is Uribe, hè, de ex-president van Colombia en de woordvoerder van het tegenkamp. Nou, hij zegt hier dat hij wil dat die tekst beschikbaar komt van hun. Nou, dat is dan vanmorgen gebeurd. Hij zei het gisteravond. En hij wil ook dat de tekst nog veranderbaar is. Dat er nog aanpassingen mogelijk zijn. En dan zegt hij, ja, we zullen wel zien of we dit gaan accepteren. Nou, deze Uribe heeft de afgelopen weken echt heel vaak met de president gesproken. Voor de publicatie van het rapport nog eens 3 uur. Ik kan me niet anders voorstellen dat hij al wel heel goed weet wat erin staat. Maar hij zegt dit tegen zijn achterban om ook te laten zien dat hij niet zomaar akkoord gaat met alles. Maar mijn indruk is dat alles al wel is afgestemd met hem. Dus in feite is zijn eis van zijn groep ondernemers, hè, die nu min of meer vrij uitgaan,
die is ingewilligd.
Dus hij kan tevreden zijn en ook naar zijn vrienden zeggen, kijk, dit is geregeld.
Ja.
Dat die stemmers in de stad niet hun zin hebben gekregen. Ik denk niet dat hem dat echt veel kan schelen.
Ja, wel vrede, maar geen gerechtigheid.
Ja, dat is toch, als je dan zegt, want de onderhandelaar van de regering zei, het is een beter akkoord dan we eerst hadden. Nou, in deze termen is dat dus absoluut niet zo.
Ja. Kans op een nieuw referendum, Edwin?
Nee. Nee, dat is misgelopen. En dat gaat niet nog een keer gebeuren. Hij gaat niet nog een keer naar het volk. Nee, deze versie gaat alleen maar langs het congres. Of alleen maar, goed, hij moet nog wel het congres door. Maar de Colombiaanse burger heeft hier het nakijken. Mag niks meer zeggen. Ja. Hij heeft natuurlijk geleerd van de vorige keer. Maar daarnaast, zoals ik in het begin al zei, er is tijdsdruk. Ze moeten het snel af gaan handelen. Ze willen aan het werk. Dit zaakje moet worden uitgevoerd. Ja. Dus dat kan alleen maar als het snel door het congres gaat.
Pikt de bevolking dat?
Dat moet nog worden afgewacht. Ik heb op voorzichtige reacties gezien, niet heel uitgesproken. Natuurlijk, het punt is, heel veel tegenstemmers zijn niet georganiseerd. Dus ja, waar moeten ze dan hun mening kwijt? Linkse partijen en activisten zijn over het algemeen positief. Zeggen van ja, we gaan aan de gang. Laat maar stoppen met discussiëren. We moeten het nu uit gaan voeren. Ik heb de indruk dat ze er wel mee wegkomen. Maar ja, de komende jaren kan er nog heel veel gebeuren. En er kan ook nog wel onrust of protest ontstaan.
Want Edwin, tot slot, de internationale mensenrechtenorganisaties, die hebben min of meer al gezegd, dit, zoals het er nu ligt, zonder gerechtigheid, kan eigenlijk ook niet.
Ja, dat zeiden ze bij voorbaat al en dat zeggen ze nu ook. En die vinden dat het strafhof, internationale strafhof hier in Den Haag maar eens actie moet gaan ondernemen. Ja, we moeten afwachten. Het is, er kan nog van alles gebeuren. De laatste dingen zijn nog niet gezegd, maar ik heb de indruk dat het nu wel door het congres komt en dat ze nu eindelijk aan de slag kunnen. Vervolgens, het echte werk moet natuurlijk nog beginnen en dat gaat jaren duren.
Goed, dankjewel voor de uitleg. Edwin Koopman. Bijna 8:30, Bureau Buitenland voor vanavond zit erop. Zo dadelijk de collega's van WNL met Haagse Lobby met Martijn de Greve. Eerst het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Met Gert Kluk.
Er worden extra maatregelen genomen om de verspreiding van de vogelgriep tegen te gaan. Zo mogen buitenstaanders niet meer in de stallen komen van pluimveebedrijven, met uitzondering van een dierarts. Daarnaast moeten kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobbyvogels ervoor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de vogels. De maatregelen volgen op het uitbreken van het besmettelijke en dodelijke vogelgriepvirus H5N8 in onder meer Hongarije, Duitsland en Oostenrijk. In Nederland werden de afgelopen dagen ook besmette vogels gevonden. Zo'n 60 Nederlandse toeristen zitten vast in Nieuw-Zeeland. Door de aardbeving van afgelopen weekend kunnen ze het kustdorp Kaikoura niet verlaten. De gestrande Nederlanders worden woensdag met helikopters van de marine van Nieuw-Zeeland opgehaald en vervolgens per boot naar Christchurch gebracht. Bij een grote politieactie in Zuid-Nederland zijn 15 mensen aangehouden. Op 30 locaties werden invallen gedaan en daarbij werden €300.000 en kilo's drugs en chemicaliën in beslag genomen. Het zwaartepunt van de actie lag in Limburg.
NPO Radio 1. WNL.
Haagse Lobby. Met Martijn de Greve.
Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in politiek Den Haag. Het Amerikaanse volk heeft gesproken. Donald Trump wordt de nieuwe president van de Verenigde Staten. Niemand had het verwacht, velen hadden het zelfs niet gezien. Wat is daar gebeurd? En vooral, wat betekent het voor Europa? Trump heeft het meerdere keren gezegd. Wij zijn een beweging. Is die beweging in Europa en nog specifieker in Nederland al aanwezig? En wat te denken van al de Brexit en ook het referendumuitslag rondom het Oekraïne? De handelsverdragen die stilgelegd zijn, TTIP, CETA. Kortom, de vraag is, waar maken wij ons klaar voor als we kijken naar de verkiezingen in maart volgend jaar? Welke politieke partijen zijn het best in staat om deze gevoelens en emoties te verwoorden? En welke politieke partijen zullen ze wellicht aan het langste eind gaan trekken maart volgend jaar? We gaan het bespreken. Dat doen we met politiek commentator van het AD, Wiert Duk, SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak en hoofdredacteur van de Telegraaf, Paul Jansen. En zoals iedere week een politiek verhaal in de Schatkamer. Dit keer is de Schatkamerheer Julius Terpstra. Hij neemt u mee naar 2002, het tijdperk Pim Fortuyn. Meepraten kan ook via de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby.
Dit is WNL Haagse Lobby.
Afgelopen vrijdag werd de VVD Tweede Kamerlijst bekend. Maar liefst 80 personen staan op deze lijst. Ze zouden alle 80 wel de Kamer in willen. Maar één persoon weet vrijwel zeker dat hij erin komt. Namelijk de hoogste nieuwe binnenkomer. Zijn naam Dennis Wiersma. Meneer Wiersma, goedenavond.
Ja, goedenavond.
Bent u al een beetje bijgekomen van het breaking news?
Langzaam, ja. Enorm blij en vereerd natuurlijk met die plek 11. Het is overigens wel een voorlopige kandidatenlijst. De leden gaan nu eerst stemmen. Maar heel mooi, ja.
Ja.